verwerten die Zwellen. Der Ding, das hängt dann ein bisschen.
Ach, Elke rol zitten? 64. Oké.
Nog een wc, nog een wc.
Klopt.
Rol 64. Eerste klap. Mark, waarom ben je actief geworden in de kraakbeweging?
Ik heb filosofie gestudeerd. Althans, ik studeerde filosofie. Dat voldeed niet wat mij betreft. Dat wil zeggen, filosofie dat is een bezigheid waarbij je eigenlijk vooral schrijft en waarbij je over het leven nadenkt. En ik wilde de denkbeelden die ik had, die wilde ik eigenlijk praktisch maken, dus in de praktijk brengen. En dat heb ik dus op die manier gedaan. Dus ik ben als het ware als een soort student ben ik in de kraakbeweging gerond. Ja. Er waren er vrij veel mensen natuurlijk die student waren. Maar in feite is het zo gegaan. De motivatie is in feite dat ik een bepaalde vorm van maatschappijkritiek had opgebouwd of had. En daar wat mee wilde doen. En de kraakbeweging had voor mij, wat mij betreft, een volstrekt andere ingang op de maatschappij dan gebruikelijk was. En dat heb ik toen aangegrepen om daarin actief te worden. Een heel belangrijk moment om het te doen, dat was bijvoorbeeld de opruiming van de Schapenstraat. Ik ben een beetje laat ben ik erin gerold. Dat was eigenlijk voor mij een moment om te zeggen van nou, het gaat hier zo hard. Nou, daar wil ik toch in ieder geval iets aan doen. Maar het is dus met name de overgang, zeg maar, van theoretisch denken naar praktisch denken. Dat was erg belangrijk voor mij.
Dat je met die kraakbeweging de wereld kunnen veranderen?
Misschien is dat wel een overweging. Kijk, het is in ieder geval een soort bijdrage leveren aan. Het is in ieder geval een soort bijdrage leveren aan een verandering. In ieder geval om de wereld een beetje beter te krijgen. Kijk, de verbetering van de wereld, nou, dat is nog niet speciaal, denk ik, dat de bedoeling was. Of ik bedoel, dat mogelijk was. Maar kijk, je kunt natuurlijk gewoon een baan nemen of een heel normaal leven gaan leiden. Maar dat was voor mij niet zo van belang. Ik wilde dus inderdaad wel graag de principes die ik had, die wilde ik in praktijk brengen. Ja. Nee, aan de verbetering van de wereld. Ik wilde. Kijk, dat is natuurlijk het probleem zit hem dan bij de verbetering van de wereld. Of je een totaalbeeld van een verbetering hebt. Of dat je zegt van nou, ik help een klein beetje. Ik denk dat het op het laatste neerkwam. Want ik ben er altijd van overtuigd geweest. Dat in tegenstelling tot de mensen die bijvoorbeeld dachten dat er een revolutie of zo op komst was. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat volstrekt irrationeel was om te bedenken. Of irrationeel, het was in ieder geval nooit mogelijk. En dat is wel een groot verschil tussen mij en andere mensen die toch wel verwachten dat er vanuit de kraakbeweging een revolutionaire beweging op poten te zetten was. Dat is inderdaad een groot verschil. Ik bedoel, de wereldverbetering is een heel soft begrip. Zo soft was het bij mij uiteindelijk niet, maar het was ook weer niet zo sterk dat ik verwachtte dat de wereld om een socialistische revolutie terecht zou komen.
En was die strijd in de kraakbeweging, was dat alles in je leven?
De strijd in de kraakbeweging, alles in mijn leven? Nou, helemaal niet. Nee, het tegendeel. Nee, de strijd in de kraakbeweging was uiteindelijk was belangrijk om bepaalde voorwaarden te scheppen waaronder ik in het leven kon leven zoals ik het graag wilde. Dat was mogelijk omdat je een huis raakte en daarmee praktisch, op een praktische manier met mensen in contact kwam. En je op die manier een heleboel initiatieven kon ontwikkelen die goed waren voor je persoonlijk. In contact met andere mensen. Ik bedoel, je kunt een heel geïsoleerd leven leiden, je kunt naar je werk gaan en ik weet niet wat, maar hier kon je in ieder geval met mensen omgaan op een manier, hier kon je iets ontwikkelen in contacten tussen mensen, wat heel erg goed is, althans als je dat probeert.
En hoe stond dat, die opstelling, hoe stond die in verhouding tot die oude actievoerders die hier ook rondliepen, zoals Theo van der Giessen, dat soort mensen?
Ja, god, als je naar Theo kijkt, dat weet ik niet goed. Kijk, Theo is volgens mij dan iemand geweest die uit de jaren 70 kwam, die in ieder geval een soort ideologie gehad heeft, zoals wat ik net al meldde.
Hoe reageerde hij op jullie?
Hoe hij op ons reageerde? Ja, kijk, ik was meer een student. En ik denk ik heb een keer begrepen dat Theo van der Giessen iedereen wantrouwde die meer dan één boek gelezen had. Dan kan ik me daar iets bij voorstellen, omdat ik ongeveer dezelfde principe ging hanteren. Niet dat ik geen boeken meer wilde lezen, maar dat ik van de praktijk wilde leren. Ik wilde van het leven zelf leren. En bij Theo van der Giessen was dat in ieder geval tot zijn levenswijze geworden. Dat is een andere levenswijze dan mensen die vanuit een bepaalde ideologie die ze op een universiteit of op een school hebben opgedaan, van daaruit proberen de dingen te beïnvloeden of te veranderen. Het is heel vaak een heel theoretisch debat wat dan ontstaat. Maar ik denk dat voor een heleboel mensen geldt dat ze de theorie in de praktijk wilden omzetten. En dat Theo van der Giessen dat van tevoren al wantrouwde en ook een heel andere instelling vergde. Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel gebotst zal hebben. Dat denk ik wel, ja.
Kijk, en wat vond hij van de manier zoals Jaas Kraker actief was?
Ja, het zijn hele speciale, hele specifieke omstandigheden. Je kunt dat niet zo in zijn algemeenheid bekijken. Je moet bedenken dat zoals wij hier te werk gingen, dat was eigenlijk nadat de grote kraakgolf geweest was. Dus we zijn eigenlijk de achterhoede van het kraken geweest. En wat hij daarvan vond. Hij vond natuurlijk dat de manier waarop wij dat deden niet tot een enorme grote massabeweging leidde. Maar de voorwaarden voor het creëren van een massabeweging die net ingestort was, die waren ook helemaal niet meer aanwezig. Ik bedoel, hij heeft geopereerd in een situatie waarin de mogelijkheden tot kraken heel erg reëel waren. Waarin kraken zeg maar min of meer legitiem was. Na 1985 of 86, toen wij dus actief waren, toen was net de leegstandswet in werking getreden. En die haalde in feite de mogelijkheden om te kraken, sloeg dat de grond onder de voeten weg. En dan kun je als oud kraker kun je dan natuurlijk wel heel erg tegen tekeer gaan. Maar die oude garde was toen eigenlijk vanzelf ook al gestopt. En dat is dat is erg belangrijk om in te schatten hoe zij tegen ons aankeken. Zij deden net alsof wij degene waren die het allemaal niet konden. Maar zelf hadden ze het al opgegeven tot op zekere hoogte, in ieder geval zo zie ik dat. Dat Theo van der Giessen dan later het gevoel had dat hij de zaak niet op wilde geven en dat hij opnieuw wilde starten en dat het meer moest worden. Ik denk dat een volstrekt verkeerde inschatting geweest is. dat het ook heel vaak om heel andere dingen nog weer ging dan alleen maar om kraken. Het ging om de manier van hoe mensen met elkaar omgingen in de panden die gekraakt waren. Je kon af en toe nog wel eens een keer een nieuw pand kraken, maar het pand daarvan bestond de kans dat dat binnen 6 maanden dan weer ontruimd zou worden, want je kreeg gewoon een anonieme dagvaarding op de stoep. En dan kun je eigenlijk niet zo heel erg veel meer. Je zou het heel erg kunnen opblazen, maar de basis waarop vroeger de euforie die er bestond, waarop een hele grote golf mensen meegevoerd werd, die basis die was door de enorme repressie die er vanaf de Lucky Luik, denk ik, of later, Hans Kok is natuurlijk een heel erg belangrijk moment, want daar bleek dat de staat om het kraken te breken, daar een dode voor over gehad heeft. Nou, ik bedoel, dat is... Dat gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten. De repressie is zo hoog geweest dat van de massabeweging denk ik op een gegeven moment geen sprake meer kon zijn. Het waren alleen nog maar de doorzetters die probeerden de zaak te redden. En daar is steeds meer geweld bij gebruikt. Of dat nou altijd gunstig is geweest, dat is natuurlijk een vraag die je kunt stellen. Maar uiteindelijk denk ik dat het van belang is om te bedenken dat de repressie van de andere kant, dus van de staat, zo groot is geweest dat het overgrote deel van de mensen een beetje weggevallen is. Ja.
Stoppen, als eerste rol. Ja. 65, eerste klap. Die omgang met elkaar.
Kijk, je vroeg me net wat het verschil was tussen Theo en de wat jongere generatie krapers. Theo is iemand die, althans die hele groep om hem heen, dat waren mensen, ook die wat oudere generatie, dat waren mensen die gewend waren om met macht om te gaan en ook die macht te gebruiken. Dat was een hele politieke inzet van het geheel. Nou, het lijkt me dat een van de kernwoorden voor de wat jongere krakers is, dat die altijd zochten naar macht, hoe die macht ook gebruikt werd naar hunzelf toe. Dat wil zeggen hoe de onderlinge verhoudingen waren. Wil je in de politiek een beetje staande houden, zul je een bepaalde manier met de omstandigheden moeten omgaan die voor jouzelf, die een beetje haak staan op hoe jij met elkaar om wil gaan. En die discussie die is natuurlijk, die kan heel erg ver voeren. Die kan tot een vorm van pacifisme onderling leiden. En die discussie die werd vooral, omdat het, in zoverre gaat het dan wel om een betere wereld, dat die jongere krakers veel meer de nadruk legden op hoe gebruiken we de macht onderling, dan dat ze nou keken. Ik vind het ook legitiem, want ik bedoel, je moet natuurlijk ook weten waar je mee bezig bent. En dat het bij Theo veel meer ging over hoe veranderen we de macht naar buiten toe. En hoe gebruik ik dus mijn macht die ik heb. Die macht die opgebouwd werd door bijvoorbeeld het gebruik van geweld. Ik bedoel, ja. Nou, dat is die twee dingen, dat staat erg haaks op elkaar. En dat is, ik denk dat een van de grote verschillen is tussen de jongere en de oudere generatie.
En hoe gingen jullie als jongere generatie... met het geweld naar buiten?
Nou, dat is het... Kijk, iedereen begreep wel dat geweld een bepaald effect zou hebben. Maar het geweld naar buiten, het geweld van buiten, dus vanaf van de staat af, dat werd steeds groter. Dat was dus in de Luik al zo, dat was bij de Schapenstraat dus nog veel erger. Later kreeg je de Mariënburg. Toen viel dus iedereen weer weg. En het geweld naar buiten toe, ja, dat werd steeds meer beperkt op een gegeven moment. Bijvoorbeeld toen hier de Schapenstraat geweest was, is eigenlijk de beweging in de staatsliedenbuurt, althans dat is dan waar wij wonen, is langzaam maar zeker ingestort. Ik bedoel, de oudere krakers die zijn niet volledig gestopt. Maar die kregen kinderen, gingen aan hun carrière werken. Dat is ook allemaal terecht. En toen bleef dus eigenlijk alleen maar een kleine groep over, en dat waren de jongeren. Die jongeren die wisten eigenlijk niet zo heel erg goed wat ze nou met die erfenis van die ouderen aan moesten. Ook al omdat de omstandigheden zo volledig veranderd waren. dat er niet zoveel meer te doen was. Dus het geweld zoals wij dat gebruikten was een volstrekt ander geweld, werd een volstrekt ander geweld dan het geweld van vroeger. Vroeger waren het enorm grote veldslagen, zeg voor de Schapenstraat en met de Schapenstraat er nog bij op straat. En later werden de panden gekraakt en die werden gewoon, omdat er geen grote massabeweging meer te mobiliseren viel, werden die panden bijvoorbeeld kort en klein geslagen of ze werden helemaal gebarricadeerd, waardoor er de bedoeling uiteindelijk was de kosten zo hoog op te jagen voor een ontruiming, dat ze van een ontruiming zouden afzien. De staat, voor de staat was het natuurlijk peanuts, want ik bedoel een hele grote ontruiming met heel veel mensen op straat kost veel meer geld uiteindelijk dan een kleine ontruiming in een buurtje waar een pand alleen maar gebarricadeerd is. Maar omdat je niet meer mensen kon krijgen, heeft het zich toen tot zoiets beperkt. Ik denk dat Theo van Giessen gewoon het heel erg jammer gevonden heeft dat zich dat tot iets dergelijks beperkte. Ik bedoel, het maakt me niet uit of die het erg vond of niet erg vond. Maar het was wel nooit gedwongen op die manier. En.
Op een gegeven moment zijn Theo en Jack zijn met de PVK begonnen.
Ja, dat is natuurlijk, de PVK is eigenlijk een heel erg laat verschijnsel. Ze hebben die hele ontwikkeling gezien. Althans, ik weet niet. Ze hebben hele foute conclusies getrokken uit het geheel. Ze hebben vooral niet gezien dat de omstandigheden dusdanig veranderd waren. Ik denk dat je daar niet genoeg de nadruk op kunt leggen. Dat er voor een kraakbeweging in feite helemaal geen plek meer was. De structurele omstandigheden waren zodanig veranderd. Door de leegstandswet, door de repressie. Dat ze niks meer, dat ze ook zij als groep niks meer konden. Nou was hun hoop in ieder geval wel dat als al die randfiguren en wat zij als een vorm van slappe hap beschouwden, als die maar zouden vertrekken, dan zouden zij op de puinhopen van die beweging, zouden zij weer opnieuw kunnen beginnen. Je mag je afvragen waarmee beginnen, dat weet je niet, maar het zou een heel strak gestructureerde beweging moeten worden, waarvan zij dan de leider zouden zijn. Ten eerste staat dat natuurlijk ook weer haaks op wat een beweging uiteindelijk is, want een beweging is iets heel organisch waar mensen zich ineens bij betrokken moeten voelen. En hoe dat vroeger ontstaan is, ja goed, dat is een heleboel toeval, namelijk een gat in de wet waardoor er gekraakt kon worden, een ontruiming die tegengehouden werd, waardoor een heleboel mensen zoiets hadden van shit, nou dat is fantastisch, daar kunnen we wat mee. Als dat allemaal ontbreekt en je wil dan opnieuw beginnen, dan kun je je voorstellen wat dat gaat worden. Dus toen hebben zij, dat was, maar hun idee was ondanks alles, toch om vanuit een kleine groep een strak gestructureerde beweging op te bouwen van heel gedisciplineerde mensen. Zelf waren ze redelijk gedisciplineerd, in ieder geval Theo. Dat is het enige wat je wel ten positieve ervan kunt zeggen. Maar iets, een discipline die hij ook misbruikte. Want daardoor dacht hij ook alle macht naar zich toe te kunnen trekken. Wat natuurlijk een beetje een oneigenlijk gebruik van je discipline is. Want ik bedoel, wil je nou zelf de wereld verbeteren of wil je nou alleen maar macht naar je toe trekken? En de neiging, ik bedoel, je kunt zeggen dat het uiteindelijk om het laatste ging. Gebruiken waarvoor, maar ja, ik bedoel, waar gebruik je nou je macht voor als je het op een manier doet die haak staat op wat de doelen, de manieren van omgang zijn, de doelen die mensen zichzelf kunnen stellen, namelijk op een goede manier met elkaar omgaan, op een goede manier met macht omgaan, dus de macht vooral niet te misbruiken. Maar zij wilden dus een beweging opbouwen vanuit de PVK die strak gestructureerd zou zijn. Strak gestructureerd is dan vooral iets waarbij je...
Even stoppen.
Oh ja?
Want dat heb je al een aantal keer verteld.
Oh ja, dat klopt.
Dat is allemaal... Tweede klap.
Kijk, als je in een strak gestructureerde beweging wil, dan is het ook zo dat de mensen je eigenlijk een beetje horig moeten zijn. Dat wil zeggen, je mag volstrekt niet afwijken van de lijn. En wijk je er een beetje van af, dan word je als een soort verrader uitgemaakt. En dat is waar zij uiteindelijk mee begonnen, door een enorme schifting te maken. Tussen mensen die wel op hun lijn waren en mensen die niet op hun lijn waren. Mensen die niet op hun lijn waren werden als een soort verrader beschouwd. Daarmee pakten ze dan eerst de mensen die bij de politie doorgeslagen waren bijvoorbeeld. Of zo. Die werden dan echt hard aangepakt. Die moesten de beweging uitgegooid worden. Dat heeft enorm veel kwaad bloed gezet bij mensen. Men begreep wel heel erg goed dat je niet mocht doorslaan bij de politie. Maar er was altijd nog een idee van wat is er precies gebeurd. Hè? Maar zij waren in ieder geval zo dat ze mensen echt de deur uitzetten. Ze hadden ook een boekje geschreven waarin werkelijk werd gepredikt een verrader een knieschot te geven. Of een necklace. Dat waren geen loze dreigementen. Het was een heel klein beetje retorisch bedoeld, een beetje provocerend. Maar van de andere kant hadden ze een soort dreiging op de achtergrond waarin ze dat soort geweld naar binnen toe wel wilden gebruiken. En dat is een heel erg belangrijk moment geweest in de scheiding tussen jongere krakers en oudere krakers. En vooral niet alleen maar oudere krakers, maar tussen de lijn van de politieke vleugel van de kraakbeweging, dus Theo en consorten. Ook wel verradersgroep genoemd overigens. En al die anderen, die dus zo'n enorm heftig blok boven hun hoofd zagen, dat als ze één foute stap zouden doen, een kogel door de knie zouden kunnen krijgen. Je moet je dat voorstellen hoe bedreigend dat is, en dat is niet gering. Men deed er lachrik over, maar er was ook echt, ze hadden een boekje gemaakt en dat boekje dat hebben ze in boekwinkels willen verspreiden. Nou, die werden er ook altijd vaak uitgehaald en zo. Dus dat waren de eerste clashes die er toen waren. Zij hadden dus hun pamflet geschreven en dat werd door anderen uit de boekwinkel gehaald. Nou, dat is, toen voelde je al aankomen dat er een enorme klap zou komen. Want het waren toch wel twee totaal verschillende richtingen die hier op elkaar stonden. Nou, dat was geen kattenpis. Ja. Ja.
Eerste klap. Wat is de directe aanleiding voor het conflict wat tussen de PVK en de rest van de beweging ontstond?
Ja, wat is de directe aanleiding tussen het conflict, voor het conflict tussen de PVK en ons? Dat is de overname van de eerste hulp door de PVK. Zoals ik al een keer gezegd heb, zij wilden een hele nieuwe beweging opbouwen en zagen in feite geen mogelijkheid om dat hier in de Staatsliedenbuurt nog te doen, omdat wij hier zaten. Op de een of andere manier wilden zij rust en in alle rust opnieuw beginnen. En toen hebben ze een paar mensen gevonden in Oost, in de eerste hulp, die samen met hun wilden werken. Wat er toen gebeurd is dat ze de eerste hulp hebben opgebouwd. Dus dat hebben ze samen gedaan. En voor zover ik begrepen heb, is het toen spaak gelopen op het verlangen van die groep, die eigenlijk dus ook niet tot de jongere generatie behoorde, maar die in ieder geval de hele ideologie van ook hoe je met elkaar omgaat, dus hoe je macht onder elkaar gebruikt, die hele discussie die meegekregen hadden, zij wilden een vrouwengroep starten. En op die vrouwengroep, dat wilde de PVK niet, omdat ze dat een soort van deelstrijd vonden. Dat is sowieso vrij symptomatisch dat het op iets dergelijks gaat, want zij wilden een totaalstrijd, waarbij nou, gewoon een totaalstrijd. En iedere vorm van deelstrijd werd als sectarisch en peanuts afgedaan. Nou, dan zie je dat nou, wat voor de een belangrijk is voor de ander totaal niet belangrijk, dus dat klopt helemaal niet. Wat er toen gebeurd is dat de PVK, geloof ik, dat ze hun toegang weigerden. Toen heeft de PVK de eerste hulp herkraakt, namelijk met het argument: wij hebben alles opgebouwd, wij hebben gewerkt en het is van ons en niet van jullie. Eigenlijk heel raar, want zij kwamen hier met de staat vooral. en helemaal niet uit, uit Oost. En hoewel ze kwam eigenlijk uit de hele stad. En toen is later, is van de PvdA af, is de zaak weer herkraakt. Dat was een grote stedelijke kraak, herkraak. Waarvan de mensen in de staat overigens helemaal niets wisten. Goed, dus de directe aanleiding kun je zeggen is de herkraak geweest van de mensen uit de stad, van een kraak van de politieke vleugel van de kraakbeweging, zeg maar, van de eerste hulp. En nou, Theo was, die waren woedend. Want ze waren helemaal door het dolle heen. Want ze hadden werkelijk het gevoel dat die eerste hulp van hun was. En ze gebruikten ook hun arbeidskracht. Ik bedoel, dat zie je ook heel duidelijk. Want zij werken dan heel erg lang erin. En die andere krakers, misschien dat ze ook wel veel gewerkt hebben. Maar ze zullen altijd minder gewerkt hebben dan Theo. Theo was gewoon iemand die stond gewoon 's ochtends om 8 uur op. Die begon met werken en die ging om 9 uur ging die weer naar bed, zullen we maar zeggen. En dan stond hij de volgende ochtend weer op. Het was geen feestvieren zoals veel krakers ook vaak waren. Dus hij vond ook dat hij het recht had om dat te doen. Ik bedoel, dat zou je kunnen stellen dat zo is, maar het is natuurlijk niet echt waar. Want ze hebben het uiteindelijk wel samen gedaan allemaal. Dus
goed. Wat gebeurde er daarna?
Toen is Theo even opgepakt geweest toen hij daar was door de politie. Toen hij weer vrijgelaten werd, is hij naar de eerste hulp gegaan.
Na het eerste hulp incident. Koos vertelt natuurlijk vrij uitgebreid over het eerste hulp incident.
Ja.
En Jan Moeten vertelt wat er met hem gebeurd is toen hij daar opgepakt is.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk nu, als ik zeg met daarna, dat was natuurlijk heel duidelijk, bedoel ik eigenlijk met de periode van terreur die nu nog meer daarna ontstaat.
Oh ja, ja, ja. Ja. Ja? Even kijken, waar was ik nou gebleven?
Nou, dat komt de eerste hulp is vanuit jou voldoende verteld.
Mm-hmm.
Ja, omdat Koos dat verhaal van Wil ook kan vertellen.
Mm-hmm. Ja,
ook. Dus dan hoef jij er niet meer, want je bent ook niet zo direct bij betrokken geweest.
Nee, dat was ik niet erg bij betrokken. Nee.
Nee, dat ik wel misschien nog even vertellen dat nadat het allemaal gebeurd is, maar dat jullie ook van Jan worden.
Ja, dat ga ik ook vertellen.
Dat je hier meteen op je rug. Die persoonlijk iemand tegen je hebt uitgevoerd en daardoor die ervaring hebt van
dat is, dat is heel, dat is heel belangrijk. Nee, maar dat is heel belangrijk. Dat was namelijk allemaal dezelfde dag. Er is toen zo ontzaglijk veel gebeurd in één dag. Dat kun je je gewoon niet voorstellen.
Niet ingewijden weten niets van de eerste hulp af.
Nee, maar dat wordt ook de andere mensen van elkaar. Dus dat is een coördinering veel voor.
Oké.
Okay. Ja, kijk, wat gebeurde er nou daarna? Er is toen in één dag ontzaglijk veel gebeurd in één avond. Ik heb Theo toen bij de eerste hulp gezien. Toen bleek dat, ik ben toen weer naar huis gegaan en toen bleek dat ze een drukkerij in puin geslagen hadden, een huis in puin geslagen hadden. En wat voor ons hier in de staat de druppel deed overlopen, was dat ze ook iemand van onze groep op straat in elkaar geslagen hadden. Dus toen kwam er een stedelijke vergadering en er was er eentje ergens, geloof ik, in Oost en eentje hier in de staat. En toen was de bedoeling, toen is besproken wat er moest gebeuren, want dat kon je niet zomaar over je heen laten komen, al dat geweld van hun kant. En toen is op die dorre donderdag, want dat heet in het jargon, zullen we maar zeggen zo, op die bewuste avond, zijn de mensen uit de stad zijn allemaal naar Wicca gekomen, naar het kraakcafé hier. En toen hebben we besproken wat we zouden doen. En toen hebben we de bak in elkaar geslagen. Dat is was een ruimte van de PvK. De politieke vleugel van de kraakbeweging. En Ook hebben we het huis van Theo zijn we naartoe gegaan en hebben er zijn ruiten ingeslagen. Wat er toen gebeurde is echt heel erg belangrijk voor de afwikkeling van die controverse. Want Theo die kwam toen in zijn eentje naar buiten, terwijl wij met misschien wel 100 mensen waren. En er waren 3 of 4 mensen die op hem afgingen. Die boven op zijn rug klommen en gingen meppen. Matteo, goed, dat is een beer van een vent, hè. Dat is echt, dat hou je niet van mogen. Hij is echt een beer van een vent. Die heeft die 100 mensen in zijn eentje, daar kwamen dan nog wel 2 of 3 mensen van de PVK kwamen erbij, als het ware de straat uitgeveegd. Iedereen was ineens ontzettend bang voor de enorme vastberaden kracht die hij uitstraalde op dat moment. Nou, als één iemand 100 mensen zomaar de straat uit kan jagen, dan voelt die één iemand of die groep die dat gedaan heeft, die voelen zich natuurlijk heer en meester. Voor hun was het toen ook echt het moment om te zeggen van nu kunnen we de macht overnemen. Wat ze toen gedaan hebben is, hebben ze geprobeerd met een soort terreurcampagne de macht in de stad over te nemen. Althans, dat was het begin van hun idee om dat op die manier te gaan doen. Wat was nou zo verschrikkelijk belangrijk in mijn ogen? De stad was natuurlijk ook helemaal verontwaardigd over wat er gebeurd was, maar niemand wist eigenlijk goed, want het waren toch ook vaak jonge krakers, wie Theo en Jack waren, want laten we Jack niet vergeten. Hè. Tot wat voor maatregelen die jongens in staat waren. Omdat het voor hun zo'n belangrijk, het ging voor hun over een totaalstrijd. Hè. En in een totaalstrijd mogen ook mensen geofferd worden, dus daar hadden best doden kunnen vallen. En waar ik nu heel erg bang voor was dat op het moment dat de stad erg verontwaardigd zou zijn geweest, en ze zouden Theo en Jack, omdat die kwalijke zaken gedaan hadden, aangepakt hebben, heel snel na die dolle donderdag, dat er dan op dat moment absoluut doden waren gevallen. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Dus wat voor ons hier in de staat heel erg belangrijk was, En voor mij ook, want ik wist dat Theo mij persoonlijk echt wel in elkaar wilde slaan. Dat die confrontatie uitgesteld werd. Als die confrontatie direct daarop gevolgd was, dan hadden zij represailles ondernomen. En die represailles die zouden niet mals zijn uitgevallen. Daar ben ik van overtuigd. Ik weet haast zeker dat er dan doden waren gevallen of ik weet niet wat. Of Wat voor letsel er dan niet toegebracht zou zijn. En dat was die hele strijd gewoon absoluut niet waard. Dat was het echt absoluut niet waard. Dus wat ik toen gedaan heb is, na een zeer turbulente vergadering in de eerste hulp. Want in de eerste hulp, die mensen die wilden allemaal heel graag. Ze wilden allemaal heel graag Theo en Jack de deur uitwerken en zo. En toen ben ik met mijn volle gewicht, ondanks dat ze me niet kenden, ben ik eraan gaan hangen dat dat niet direct gebeurde. Omdat ik was gewoon bang wat er zou gaan gebeuren. En ik denk ook dat het juist is geweest. Ik ben toen de eerste die er waren 2 vergaderingen. Alles gebeurde op een donderdag. De vrijdag was een soort, toen was iedereen gevloerd. Hè, toen werd er een beetje gepraat heen en weer. De zaterdag was er een vergadering. Nou, die vergadering die was nog zo opgefokt in de eerste hulp. Dat men wilde, er werd wel gezocht naar wegen en zo. Maar de bedoeling was in ieder geval van Koos om hun echt de stad uit te jagen. Op het moment dat dat zou gebeuren, wat ik al zeg, dat zou absoluut averechts hebben uitgepakt. Maar omdat dat niet hielp, toen ben ik de volgende ochtend, en dat is in feite mijn bijdrage aan het geheel, ben ik de volgende ochtend heel vroeg naar Frontline gegaan. Ze waren net de zaken aan het opkalevateren, want er was tenslotte in elkaar geslagen, die drukkerij van hen. Toen heb ik vanaf 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan 1 stuk door met Koos gepraat. Heb ik op hem ingepraat en dat het niet kon. Nou, Koos die wilde eigenlijk graag dat via een vergadering gebeurde. Maar hij heeft wel heel goed geluisterd. En toen hebben we die vergadering gehouden. Dat was dan die zondagmiddag. Uiteindelijk zijn ze dan in die vergadering overstag gegaan dat ze het zouden uitstellen en dat ze het zouden kalmeren. Dat uitstel, dat was voor ons... dat was voor ons heel erg belangrijk, althans, ik denk dat het heel erg belangrijk was. Maar het gaf de PVK de tijd om hun strategie ook weer uit te zetten.
Boven van de machines
worden aangezet, proefdingen.
67,
mm-hmm.
Eerste bal. Dat was
de. Nou, het is dus duidelijk dat ik dacht dat de doden zouden kunnen gaan vallen. Dus ik had het gevoel dat die confrontatie uiteindelijk weer uitgesteld of uitgesteld moest worden. Want Theo die had zo'n ontzaglijke hoeveelheid, een gevoel van zoveel macht opgebouwd door in zijn eentje zeg 100 mensen de straat uit te jagen, dat hij tot alles in staat zou zijn geweest. En dat de mensen ook zelf niet in sterke schoenen zouden staan, omdat je dat nou een keer meegemaakt hebt op die manier. Dus toen heb ik in een gesprek met Koos, dat hoef ik niet meer te vertellen.
Dit was zo voldoende.
Ja.
Ben je uiteindelijk ook zelf de thema aangepakt?
Nou, dat was voor mij heel erg belangrijk. Dat uitzicht was voor mij heel erg belangrijk, omdat ik bang was dat ik, wat je vraagt of ik zelf door Theo ben aangepakt. Ik was bang dat als dat uitstel niet geweest was, dat ik achteraf door Theo aangepakt zou worden, nadat ze hem gepakt zouden hebben. En dan zou het behoorlijk slecht met me afgelopen zijn. Dus wat ik toen gedaan heb is maar eerst het uitstel doen. En in dat uitstel kregen zij de tijd voor een terreurcampagne. En in die terreurcampagne hebben ze mij ook aangepakt. Ik was in feite het eerste slachtoffer. Ik liep hier over straat. S'avonds was ik altijd weg en op een gegeven moment dacht ik van nou, nu is wel de tijd om mezelf maar eens eventjes tot slachtoffer te maken. Toen ben ik door de straat gaan lopen op een ochtend. En nou, toen kwam Theo eraan. Een vriend van me liep buiten. Erik was buiten. Er waren een paar mensen die waren buiten. En Theo die kwam aanlopen. En ik denk van, nou, daar komt hij dan. En, dus ik draaide me om en hij pakte me van achter. En toen heeft hij me in de portiek geduwd en heeft hij echt bam, 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 heel openlijk. Dat was dan zijn politiek. Heel openlijk. Op dat moment was het heel openlijk. Heeft hij me in elkaar geslagen. Voor hem was, ik denk dat zijn idee is geweest dat nadat hij mij in elkaar geslagen had, dat een aanzet zou zijn geweest voor de stad om hun weer terug te pakken. Want dat hadden ze nog niet gedaan, iemand in elkaar geslagen. Althans wel die eerste donderdag. Toen heb ik nog een keer ervoor gezorgd dat er een uitstel kwam van de confrontatie. En weer in dat uitstel zijn zij hun terreurcampagne begonnen. Waar bestond die uit? Dat was wel heel bizar. Dat was een manier om te proberen mensen echt af te schrikken. Dat was bij mensen inbreken, geld weghalen. Ze liepen op straat met portofoons. We liepen een keer op straat en ze hadden portofoons. Er werd gewoon iemand opgepiept. En wij waren met z'n drieën en zeiden En zij trokken gelijk een ketting en een knuppel en achter ons aan. En dat was tegen de avond. Het was een ongelooflijk spooky sfeer. Waarin mensen met messen op straat liepen om zichzelf te beschermen. Er werd s'nachts werden op deuren geklopt. Een hele waslijst werd opengetrokken. Bijvoorbeeld mensen werden op straat gevolgd. In een auto was een schijnwerper op gemonteerd hadden. Dat is de sfeer die er toen ontstond, die gedurende een week of twee of drie heerste, die was werkelijk om te snijden. Want iedereen heeft die terreur wel gevoeld. En dat was, in feite is dat dan, dat is eigenlijk de hele, daarin toonde, werd eigenlijk getoond wat voor een, tot wat voor een vorm hun vorm van politiek in staat was. En in die tijd is dan ook geprobeerd om hun verder in slaap te sussen. Want naarmate zij langer alleen maar dat soort dingen deden, konden ze niet één, want er kon niet één grote klap komen, want ze wilden bijvoorbeeld Wicca overnemen. Dat wilden ze heel graag. Dat was het kraakcafé hier in de buurt, want ze hadden de eerste hulp verloren. En naarmate dat verder uitgesteld werd, toen begon dat een beetje te sudderen. De eerste klappen was dus in feite het uitstel direct na de eerste confrontatie. En later, daar heb ik dan voor gezorgd dat dat uitgesteld werd. En later werd dat getrokken, werd dat door een groepje overgenomen, een soort onderhandelingsgroepje, die dan weer ging vragen van wat hun precieze doelen waren, waarom ze het nou deden. Dat was een hele leuke actie van Leo, die hun vroeg van, nou, als wij dan iets moeten opschokken, geld of ons kraakcafé, waar doen we het eigenlijk voor? Kunnen jullie dat eens op papier zetten? Dat is natuurlijk heel erg grappig, want zij zijn toen natuurlijk aan het schrijven gegaan. En Leo wist natuurlijk best wel dat het heel erg lastig is om iets te schrijven. Toen zijn ze aan het schrijven geslagen. Maar daar kwam natuurlijk niks uit, omdat dat is niet zo heel erg gemakkelijk. En dat heeft de stad, zeg maar, een heleboel tijd gegeven om zichzelf te organiseren, om de grote klap te doen. Want de eerste confrontatie was dus in feite voor Theo. Toen hij hier of voor zijn deur 100 mensen wegjoeg, dat was natuurlijk de winst voor de PVK. Dus de volgende klap moest dan weer van de stad komen. Of als die van de stad zou komen, moest die heel erg goed voorbereid zijn. En daar had je tijd voor nodig. Nou, die tijd die is er geweest en die voorbereiding is dus ook heel erg goed geweest. En nou, op een avond toen is dat dus ook gebeurd. Toen zijn mensen uit, uit het hele land geweest om Theo als het ware de beweging uit te zetten. Daar kwam het in feite op neer.
En jij zegt, ik ben in elkaar geslagen, maar hoe ging dat? Hoe erg was dat?
Nou ja, dat was aardig erg. Of aardig erg. Ik had niets gebroken. Maar wat ik me ervan herinner is in ieder geval dat Theo heeft dat persoonlijk gedaan. Met Jack erbij. Jack die trapte een beetje, maar Theo die sloeg. En hij heeft me gewoon ergens tegen aangekwakt en heeft zonder ook maar een seconde zich in te houden. Als je iemand slaat heb je de neiging om in te houden. Maar hij sloeg gewoon met volle kracht, heeft hij met me gezegd. Ik had blauwe ogen en blauwe lippen en ik had zo'n ei. Echt een enorm ei op mijn hoofd. Nou, het zag er niet uit, maar het is weer voorbij gegaan. Voor hetzelfde geld, maar ik had ook twee armen gebroken kunnen hebben of ik weet niet wat. Dat had het veel erger kunnen zijn geweest. Maar omdat ik het uitgelokt heb door het overdag te doen, kon het ook niet zo heel erg worden. Ik bedoel, zo heb ik dat dan voor mezelf geregeld, zou ik maar zeggen. Ja.
Laat even stoppen. Tweede klap.
Ja, je vraagt waarom ik me nou zelf tot slachtoffer heb gemaakt. Nou, de verklaring is eigenlijk heel simpel. Ik wist dat er veel slachtoffers zouden kunnen gaan vallen. En daar wilde ik sowieso zelf, omdat ik wist dat het altijd op mij, ook als ze verloren zouden hebben, zouden ze altijd terugkomen. Ik dacht van nou, dan kan het beter nu gebeuren. En de mensen moeten een aanleiding hebben om verontwaardigd te zijn. Want ze waren natuurlijk wel verontwaardigd over wat er bij de eerste hulp gebeurd was. Maar de echte verontwaardiging, wat hun werkelijke tegenstander zou zijn, dat kon je pas alleen maar zien als hun gezicht heel erg duidelijk zou zijn. Namelijk als duidelijk was tot wat ze in staat waren. En daar wilde ik mezelf wel voor opofferen. Dat was in ieder geval de redenering erachter. De redenering was dus dat mensen meer als een vorm van eenheid zouden kunnen gaan optreden als ze wisten wat tegen ze zouden moeten optreden. En dat hun dat ook kracht zou geven om het te doen. Want je moet wel weten wat je doet. Dus om heel erg goed voorbereid te zijn, want je moet dan weten dat je heel goed voorbereid moet zijn. En dat je niet zomaar naar iemand toe kunt gaan en zeggen van nou, we zijn boos en we willen jou wel een lesje leren. Dat was veel te weinig tegen die, want zij waren een hele strak georganiseerde militaristische groep. Die dan ook nog een keer door een hele sterke, of niet sterke, door een hele heftige ideologische, politiek ideologische visie beïnvloed waren. geleid werden. En dan moet je heel sterk voor in de schoen staan. En dan kan verontwaardiging of zoiets, dat kan heel goed helpen. Tegelijkertijd hoopte ik ook dat de mensen van de PVK zelf, in ieder geval degene die aan de zijkant stonden, dat het weerzin bij hunzelf zou gaan opwekken. Bij Theo had ik daar niet zo op gerekend en bij Jack al helemaal niet. Maar bij bijvoorbeeld iemand als Joke of José of Jeroentje of ik weet niet wat. Want de eerste mensen die waren al afgevallen, namelijk bij de eerste hulp, dat waren in dit geval Evert en Marjan. En dat moest nog bij meer mensen gebeuren, want dat verzwakt. Je kunt niet zoveel terreur uitoefenen en dat zomaar doen, dat gaat niet. He, dat kan alleen maar als je echt knoer te hard bent. En de enige die echt knoer te hard waren, dat waren alleen maar Jack en Theo. En verder niemand eigenlijk. Dus ik hoopte dat met het uitoefenen van die terreur, dat hunzelf zou verzwakken. En ik verwacht wel dat ook het geval zou zijn geweest. Want na hun laatste, toen hun auto's in elkaar geslagen zijn, zijn ze ook niet meer herbegonnen. Omdat ze, ja, ik bedoel, wat moesten ze nou? Moesten ze nou verder gaan met die terreur? Dat heeft dan geen zin meer. Ik bedoel, toen die klap kwam op dat moment hard aan. Ze verwachten het helemaal niet meer, omdat ze dachten met die terreur de hele macht te hebben. En dus ze zijn zelf een heel klein beetje in slaap gesukkeld. En daarna, toen kwam die klap en toen was het eigenlijk over. Omdat die terreur van hunzelf uit al zo, hunzelf al zo ondergroef dat het, daar konden ze niks meer mee.
Ja.